Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmorgen bijeenkomst van de 188e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter morning.
Wij heten u op deze prachtige paasmorgen welkom in de zondagmorgenbijeenkomst van de 188ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het is geweldig dat we op deze belangrijke dag bijeen kunnen komen om de verzoening en opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus te gedenken en te vieren. Wij heten iedereen die het verloop van deze bijeenkomst volgt hartelijk welkom. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg, met Clay Christiansen en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met On This Day of Joy and Gladness en zingt nu Christ the Lord is Risen Today. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling S. Mark Palmer van de 70, waarna het koor He Sent His Son zingt.
Sons of men.
Onze Hemelse Vader, we zijn hier op deze prachtige Sabbatmorgen bijeengekomen en we zijn u dankbaar voor de gave van uw Zoon, voor zijn volmaakte voorbeeld, voor zijn zoonoffer en voor de zeker kennis dat hij leeft en dat we daardoor het eeuwige leven kunnen krijgen. We zijn zo dankbaar dat we onze hand konden opheffen om onze geliefde president Nelson te kunnen ondersteunen en ook de anderen die als profeten en openbarers dienen te kunnen zegenen. We hebben leiders nodig die deze, geïnspireerde leiders nodig die deze kerk kunnen leiden. We bidden dat de gebroken harten mogen worden geheeld en dat ieder van ons en dat we kunnen ontdekken wat we moeten doen om betere discipelen van Jezus Christus te worden. We zeggen dit gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Wij kunnen nu luisteren naar ouderling Larry Wilson van de 70. Hij wordt gevolgd door zuster Reina Isabel Aburto, tweede raadgeester in het algemeen ZAV-presidium. Daarna spreken de ouderlingen Massimo De Feo en Claudio Civic van de 70 ons toe.
Op deze Paaszondag denken we aan de opstanding van de Heer Jezus Christus en aan het lege graf dat iedere gelovige hoop geeft op de overwinning van Christus op de dood. Ik geloof, net als Paulus, dat God, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook onze sterfelijke lichamen levend zal maken door zijn geest die in ons woont. Wij zullen dus ook opstaan. Christus wekt ons niet alleen op uit lichamelijke dood door de macht van zijn opstanding, maar hij kan ons ook opwekken uit de geestelijke dood. In Mozes lezen we dat Adam levend gemaakt werd. Aldus werd Adam gedoopt en de geest van God daalde op hem neer. En aldus werd hij geboren uit de geest en levend gemaakt naar de innerlijke mens. Wie op Jezus Christus vertrouwt, ontvangt een prachtig geschenk, namelijk de Heilige Geest die ons leven in Christus schenkt. Maar we beschouwen dat geschenk soms als vanzelfsprekend. Broeders en zusters, het is een uitzonderlijk voorrecht om de Heilige Geest tot gids te hebben. Dat illustreert het volgende verhaal. Tijdens de oorlog in Korea diende marineofficier Frank Blair aan boord van een troepenschip dat in Japan gestationeerd was. Het schip was te klein om een officiële vlootpredikant te hebben. De kapitein zag dat broeder Blair een gelovig en principieel man was, die door de hele bemanning gerespecteerd werd en vroeg hem als officieuze vlootpredikant op te treden. Vaandrig Blair schrijft: ons schip kwam in een enorme tyfoon terecht. De golven waren ongeveer 15 meter hoog. Ik stond op wacht toen een van de drie motoren het begaf en men een barst in het midden van de schip rapporteerde. We hadden nog twee motoren, maar één ervan werkte slechts op halve kracht. We hadden een ernstig probleem. Broeder Blair was klaar met zijn wacht en ging net slapen toen de kapitein bij hem aanklopte. Hij vroeg: kunt u alstublieft voor het schip bidden? Dat deed broeder Blair uiteraard. Broeder Blair kon gewoon bidden: Hemelse Vader, zegen ons schip alstublieft en bescherm ons. En vervolgens gaan slapen. Maar in plaats daarvan vroeg hij wat hij kon doen om de veiligheid van het schip te garanderen. De Heilige Geest spoorde hem aan om naar de brug te gaan, met de kapitein te spreken en meer te weten te komen. Hij vernam dat de kapitein probeerde te bepalen hoe snel hij de overgebleven motoren moest laten draaien. Broeder Blair keerde naar zijn kajuit terug en bad weer. Hij bad: wat kan ik doen om het probleem met de motoren te verhelpen? De Heilige Geest fluisterde hem in dat hij het schip moest verkennen en zijn ogen openhouden om meer informatie te krijgen. Hij keerde naar de kapitein terug en vroeg hem om toestemming om op het dek rond te lopen. Met een reddingslijn om zijn middel trotseerde hij de storm. Toen hij op de achtersteven stond, observeerde hij de enorme schroeven die met elke golf uit het water kwamen. Slechts één ervan werkte naar behoren en die draaide erg snel. Toen broeder Blair dat zag, bad hij opnieuw. Hij ontving een duidelijk antwoord. De goede motor werd te zwaar belast en moest vertragen. Hij keerde dus naar de kapitein terug en gaf zijn suggestie. De kapitein was verrast. De scheepsmachinist had hem net het tegenovergestelde aangeraden, dat ze de snelheid van de goede motor moesten opdrijven om uit de storm te geraken. Niettemin koos de kapitein er toch voor om broeder Blair's suggestie te volgen en de motor te laten vertragen. Bij het krieken van de dag lag het schip veilig in rustige wateren. Slechts 2 uur later begaf de goede motor het. De overgebleven motor bracht het schip op halve kracht langzaam naar de haven. De kapitein zei tegen broeder Blair, als we die motor niet hadden laten vertragen, zou hij in het midden van de storm begeven hebben. Zonder die motor zou het schip stuurloos geweest zijn. Het zou gekapseisd en gezonken zijn. De kapitein dankte de jonge Mormoons officier en zei dat de geestelijke ingevingen van broeder Blair het schip en de bemanning gered hadden. Dit is een vrij dramatisch verhaal. Hoewel wij vast niet in zo'n benarde situatie zullen terechtkomen, bevat dit verhaal wel belangrijke richtlijnen over hoe we de leiding van de geest vaker kunnen ontvangen. Ten eerste moeten we wat openbaring betreft onze antenne op de frequentie van de hemel afstellen. Broeder Blair was rein en getrouw. Als hij niet gehoorzaam was geweest, zou hij het vereiste geestelijke vermogen niet gehad hebben om op die manier voor het schip te bidden en specifieke aanwijzingen te krijgen. We moeten ons leven in overeenstemming met Gods geboden brengen om zijn leiding te ontvangen. Soms ontvangen we het signaal van de hemel niet, omdat we het niet waardig zijn. Bekering en gehoorzaamheid stellen ons in staat om weer duidelijk communicatie te krijgen. Het Oud-Testamentische woord voor bekering betekent zich afkeren of omkeren. Als we ons ver van God voelen, hoeven we ons alleen maar van zonde af te keren door ons tot de Heiland te wenden. Dan zien we dat Hij ons met open armen opwacht. Hij wil onze leiding geven. We zijn maar 1 gebed van die leiding verwijderd. Ten tweede vroeg broeder Blair de Heer niet om zijn probleem op te lossen. Hij vroeg wat hij kon doen om aan de oplossing bij te dragen. Ook wij kunnen de Heer vragen wat we moeten doen om aan de oplossing bij te dragen. In plaats van in ons gebed onze problemen op te sommen en de Heer te vragen ze op te lossen, moeten we proactievere manieren bedenken om de hulp van de Heer te krijgen en ons voornemen om de leiding van de Geest te volgen. En we kunnen nog een les uit het verhaal van Vaandrig Blair leren. Zou hij met zulk vertrouwen hebben kunnen bidden als hij nooit eerder leiding van de Geest gekregen had? Als er een tyfoon voor de deur staat, is het te laat om de gaven van de Heilige Geest af te stoffen en uit te dokteren hoe die te gebruiken. Deze jonge man volgde duidelijk een patroon dat hij al vaak had gebruikt. Bijvoorbeeld toen hij op zending was. We hebben de Heilige Geest in kalme wateren als gids nodig, zodat zijn stem in de felste stormen onmiskenbaar is. Sommige mensen denken dat we geen dagelijkse leiding van de Geest mogen verwachten, omdat het niet juist is dat God in alle dingen gebieden moet. Anders worden we luie dienstknechten. Maar deze schrifttekst was tot zendeling gericht die Joseph Smith om een openbaring vroegen, hoewel ze die zelf hadden kunnen krijgen. In een voorgaand vers droeg de Heer ze op om naar het zendingsveld te gaan, zoals zij onderling en met mij beraadslagen. Deze zendelingen wilden een concrete openbaring over hun reisplannen. Ze hadden nog niet geleerd om persoonlijke openbaring te ontvangen. De Heer noemt die houding luiheid. De eerste kerkleden waren misschien zo blij dat ze een ware profeet hadden, dat ze het gevaar liepen niet te leren persoonlijke openbaring te ontvangen. Geestelijke zelfredzaamheid houdt in dat we voor ons eigen leven door de geest de stem van de Heer kunnen horen. Alma gaf zijn zoon deze raad. Raadpleeg de Heer bij al je handelingen. Zo te leven, wat we vaak volgens de influisteringen van de geest leven noemen, is een voorrecht. Dat geeft rust en vertrouwen en de vruchten van de geest, zoals liefde, blijdschap en vrede. Broeder Blair's vermogen om openbaring te ontvangen redde hem en zijn scheepsmaten van een felle storm. Er woeden momenteel andere stormen om ons heen. In de gelijkenis van de boom des levens in het boek van Mormon leren we hoe we in deze wereld geestelijke veiligheid verwerven. In deze droom steeg er plots een mist van duisternis op die de kerkleden op het pad naar God geestelijk te gronden wilde richten. Ik beeld me menigten in die dat pad bewandelden. Sommigen klampen zich aan de ijzeren roede vast. Maar veel anderen volgen gewoon de mensen voor hen. Die laatste aanpak kost weinig denkwerk en moeite. Je kunt gewoon doen en denken wat anderen doen en denken. Dat werkt prima, als de zon schijnt. Maar de storm van misleiding en de mist van leugens steken zonder waarschuwing op. Vertrouwd zijn met de stem van de Heilige Geest is in zulke situaties een zaak van geestelijk leven en dood. Nefi's krachtige belofte luidt: wie ook naar het woord van God luisterden en zich eraan vasthielden, zouden niet meer verloren gaan. Evenmin konden de verzoekingen en brandende pijlen van de tegenstander hen overweldigen en verblinden om hen weg te voeren naar de ondergang. De mensen voor ons volgen is niet voldoende. We kunnen niet doen en denken wat anderen doen en denken. We moeten zelf leiding ontvangen. We moeten ons met onze eigen handen aan de ijzeren roede vastklampen. Dan kunnen we de Heer met nederig vertrouwen benaderen en zal Hij ons aan de hand leiden en ons antwoord geven op onze gebeden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
De monarchvlinder is een van de bijzonderste schepselen ter wereld. Toen we de kerstdagen bij de familie van mijn echtgenoot in Mexico doorbrachten, bezochten we een vlinderreservaat waar miljoenen monarchvlinders overwinteren. Het was fascinerend en prachtig om te zien. En deze schepselen van God zetten ons aan het denken over hun voorbeeld van eenheid en gehoorzaamheid aan goddelijke wetten. Monarchvlinders kunnen erg goed navigeren. Aan de stand van de zon weten ze in welke richting ze moeten vliegen. In de lente leggen ze duizenden kilometers af van Mexico naar Canada en in de herfst keren ze naar dezelfde sparrenbossen in Mexico terug. Dat doen ze jaar in, jaar uit, met minuscule vleugelslagen. Onderweg troepen ze samen 's nachts in bomen om zich tegen kou en roofdieren te beschermen. Het Engelse woord voor een zwerm vlinders betekent kaleidoscoop. Is dat niet mooi? Elke vlinder in de zwerm is uniek en anders. En toch zijn deze schijnbaar tere schepselen ontworpen door een liefhebbende schepper, zodat ze kunnen overleven, vliegen, zich voortplanten en leven schenken aan de bloemen waarvan ze het stuifmeel verspreiden. En hoewel elke vlinder uniek is, werken ze samen om de wereld mooier en vruchtbaarder te maken. Net als de monarchvlinder zijn wij op een reis terug naar ons hemelse thuis, waar we met onze hemelse ouders worden herenigd. Net als vlinders hebben wij goddelijke eigenschappen die ons helpen om onze weg te vinden, zodat wij aan het doel van onze schepping beantwoorden. Als wij net als zij onze harten met elkaar verweven, zal de Heer ons beschermen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert en een prachtige kaleidoscoop van ons maken. Meisjes en jongens, jonge vrouwen en jonge mannen, zusters en broeders, wij maken deze reis samen. Om onze verheven bestemming te bereiken, hebben we elkaar nodig en moeten we eensgezind zijn. De Heer heeft gezegd: wees één, en indien u niet één bent, bent u de mijne niet. Jezus Christus is het ultieme voorbeeld van eenheid met zijn Vader. Zij zijn één in doel, in liefde en in werken. En de wil van de Zoon gaat geheel op in de wil van de Vader. Hoe kunnen wij het volmaakte voorbeeld van eenheid van de Heer met zijn Vader volgen en meer één worden met hen en met elkaar? In Handelingen, hoofdstuk 1, vers 14, staat een nuttig patroon. Er staat: de mannen bleven eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen. Het is opmerkelijk dat het woord eensgezind meerdere keren in het boek Handelingen voorkomt. Zowel als het gaat over de handelingen van de volgelingen van Jezus Christus na zijn hemelvaart als een herrezen wezen, als over de zegeningen die ze voor hun inspanningen ontvingen. Het is ook opmerkelijk dat we een soortgelijk patroon aantreffen bij de getrouwen op het Amerikaanse vasteland toen de Heer hen bezocht en hen diende. Eensgezind betekent instemmend, in eenheid en allen samen. Op beide plekken getuigden de trouwe heiligen eensgezind van Jezus Christus, bestudeerden ze samen het woord van God en dienden ze elkaar met liefde. De volgelingen van de Heer waren één in doel, in liefde en in werken. Ze wisten wie ze waren en wat ze moesten doen. En dat deden ze met liefde voor God en voor elkaar. Ze maakten deel uit van een prachtige kaleidoscoop die eensgezind voorwaarts ging. Ze ontvingen zegeningen. Zo waren ze vervuld van de Heilige Geest. Er gebeurden wonderen. De kerk groeide. En er was geen twist onder het volk en de Heer zegende hen in alle dingen. We kunnen ervan uitgaan dat ze zo eensgezind waren, omdat ze de Heer persoonlijk kenden. Ze waren dicht bij hem geweest en waren getuigen geweest van zijn goddelijke zending, van de wonderen die hij had verricht en van zijn opstanding. Zij zagen de wonden in zijn handen en voeten en raakten ze aan. Zij wisten met zekerheid dat hij de beloofde Messias was, de verlosser van de wereld. Ze wisten dat hij de bron van alle genezing, gemoedsrust en eeuwige vooruitgang was. Hoewel wij onze heiland niet met eigen ogen hebben gezien, kunnen we weten dat hij leeft. Als wij dichter tot hem naderen en door de Heilige Geest naar een persoonlijk getuigenis van zijn goddelijke zending streven, zullen we ons doel beter begrijpen, de liefde van God in ons hart koesteren, naar eenheid streven in de kaleidoscoop van ons gezin, onze wijk en omgeving en elkaar op nieuwe, betere manieren dienen. Als kinderen van God samenwerken en zich door de Geest laten leiden om noodlijdenden te helpen, gebeuren er wonderen. We horen vaak verhalen van naastenliefde in tijden van rampspoed. Toen de stad Houston vorig jaar met enorme overstromingen te maken kreeg, vergaten mensen hun eigen noden en organiseerden ze reddingsacties. Een ouderlingenquorum-president vroeg hulp voor zijn woongebied en wel 77 boten schoten te hulp. Reddingswerkers haalden in de getroffen gebieden hele gezinnen op en brachten ze naar een van onze kerkgebouwen, waar ze onderdak en de nodige hulp kregen. Leden en niet-leden werkten eensgezind samen. In Santiago, in Chili, wilde een ZAV-president in haar omgeving immigranten uit Haiti helpen. Ze ging te raden bij haar priesterschapsleiders en samen besloten ze Spaanse lessen te organiseren, zodat de immigranten zich beter in hun nieuwe vaderland konden integreren. Op zondagochtend komen de zendelingen samen met hun enthousiaste cursisten. Het gevoel van eenheid in dat gebouw is een inspirerend voorbeeld van eensgezindheid onder mensen met een verschillende achtergrond. In Mexico reisden honderden leden urenlang om de slachtoffers van twee grote aardbevingen te helpen. Ze namen gereedschap, machines en liefde voor hun naasten mee. Toen de vrijwilligers zich in een van onze kerkgebouwen verzamelden en op instructies wachten, barstte de burgemeester van de stad Ihuatan in tranen uit bij deze blijk van de reine liefde van Christus. De Heer geeft ons nu elke maand de kans om in onze priesterschapsquorums en in de zustershulpvereniging te overleggen, zodat we actiever kunnen deelnemen aan de kaleidoscoop van onze gemeente of wijk, een plek waar we er allemaal bij horen en nodig zijn. Onze paden zijn verschillend, maar we wandelen wel samen. Ons pad gaat niet om wat we hebben gedaan of waar we zijn geweest. Het gaat erom waar we in eenheid naartoe gaan en wat we worden. Als we onder de leiding van de Heilige Geest met elkaar overleggen, zien we waar we zijn en waar we naartoe moeten. De Heilige Geest laat ons zien wat onze ogen niet kunnen zien. Want overal om ons heen is openbaring. En als we die openbaring combineren, zien we meer. Als we eensgezind werken, moet het ons doel zijn om de wil van de Heer te zoeken en te doen. Onze liefde voor God en onze naaste moet onze drijfveer zijn. En ons diepste verlangen moet zijn om ijverig te arbeiden, zodat we de weg voor de heerlijke wederkomst van onze Heiland voorbereiden. Dat kan alleen maar als we eensgezind zijn. Laten wij, net als de monarch vlinders, met één doel verder gaan. Ieder met onze eigen talenten en bijdragen. En ijveren om de wereld mooier en vruchtbaarder te maken. Stap voor stap en in overeenstemming met Gods geboden. Onze Heer Jezus Christus heeft beloofd dat waar wij in zijn naam bijeengekomen zijn, Hij in ons midden is. Ik getuig dat Hij leeft en dat Hij op een mooie lentedag zoals vandaag is opgestaan. Hij is de monarch der monarchen, de koning der koningen, de Heer der heren. Mogen wij één zijn in de Vader en in zijn enig geboren Zoon, geleid door de Heilige Geest. Dat is mijn nederig gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
We houden van president Monson en missen hem. En we houden van president Nelson en steunen hem. President Nelson heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Toen ik nog een jonge vader was, kwam een zoontje van 5 op zekere dag van school thuis en vroeg zijn moeder, wat voor werk doet papa? Hij legde dan uit dat zijn nieuwe klasgenootjes een discussie over het beroep van hun vader hadden gevoerd. Eén zei dat zijn vader het hoofd van de stadspolitie was. Een ander verklaarde trots dat zijn vader aan het hoofd stond van een groot bedrijf. Dus toen mijn zoon werd gevraagd wat zijn vader deed, zei simpelweg, mijn vader werkt in een kantoor aan een computer. Toen hij merkte dat zijn antwoord geen indruk maakte op zijn nieuwe vriendjes, voegde hij toe, trouwens, mijn vader is de baas van het universum. Ik neem aan dat het gesprek zo tot een einde kwam. Ik zei tegen mijn vrouw, het wordt tijd dat we wat meer details over het heilsplan geven en uitleggen wie echt de baas is. Toen we onze kinderen het heilsplan onderwezen, nam hun liefde voor hun hemelse vader en voor de heiland toe. Daar ze leerden dat het een plan van liefde was. Het evangelie van Jezus Christus is gebaseerd op de liefde van de Vader en de Heiland en onze liefde voor hen en voor elkaar. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd, het eerste grote gebod van alle eeuwigheid is God met geheel ons hart, macht, verstand en sterkte liefhebben. Dat is het eerste grote gebod. Maar de eerste grote waarheid van alle eeuwigheid is dat God ons met geheel zijn hart, macht, verstand en sterkte lief heeft. Die liefde is de funderingssteen van de eeuwigheid en dient de funderingssteen van ons dagelijks leven te zijn. Omdat reine liefde de funderingssteen van ons leven is, is het ook een vereiste voor iedere ware discipel van Jezus Christus. De profeet Mormon heeft onderwezen. Welnu, mijn geliefde broeders, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart dat u met die liefde, die Hij heeft geschonken aan alle die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus, vervuld zult zijn. Liefde is inderdaad het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus. Ware discipelen dienen graag. Ze weten dat dienen een uitdrukking van oprechte liefde is en dat ze zich bij hun doop toe hebben verbonden. ongeacht hun roeping in de kerk of hun rol in de gemeenschap, voelen ze een steeds groter verlangen de Heer en elkaar lief te hebben en te dienen. Ware discipelen vergeven graag. Ze weten dat de verzoening van de Heiland alle zonden en fouten van ieder van ons dekt. Ze weten dat Hij, de prijs die Hij heeft betaald, alles inbegrepen is. Geestelijke accijnzen, kosten, provisie en extra kosten die met zonden en fouten verbonden zijn, zijn allemaal gedekt. Ware discipelen vergeven snel en vragen snel om vergiffenis. Mijn geliefde broeders en zusters, als u moeite hebt de kracht te vinden om anderen te vergeven, denk dan niet aan wat anderen u hebben aangedaan, maar denk aan wat de Heer voor u heeft gedaan. Dan vindt u gemoedsrust in de verlossende zegeningen van zijn verzoening. Ware discipelen onderwerpen zich graag met een vredig hart aan de Heer. Ze zijn nederig en onderworpen, omdat ze hem lief hebben. Ze hebben genoeg geloof om zijn wil volledig te aanvaarden, niet alleen in wat hij doet, maar ook in hoe en wanneer hij dat doet. Ware discipelen weten dat de echte zegeningen niet altijd te vinden zijn in wat zij willen, maar eerder in wat de Heer voor hen wil. Ware discipelen houden meer van de Heer dan van de wereld. En ze zijn standvastig en onverzettelijk in hun geloof. Ze blijven sterk en standvastig in een veranderde en verwarrende wereld. Ware discipelen houden ervan naar de stem van de Geest en van de profeten te luisteren en laten zich niet in de war brengen door de stemmen van de wereld. Ware discipelen houden ervan op heilige plaatsen te staan en de plaatsen waar ze staan heilig te maken. Ongeacht waar ze heen gaan, brengen ze andere mensen de liefde van de Heer en gemoedsrust. Ware discipelen houden ervan de geboden van de Heer na te leven en ze gehoorzamen omdat ze de Heer lief hebben. Wanneer ze lief hebben en hun verbonden naleven, wordt hun hart vernieuwd en verandert hun hele aard. Reine liefde is het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus. Mijn moeder heeft me over ware liefde geleerd. Zij was geen lid van de kerk. Op zekere dag, jaren geleden, bezocht ik mijn moeder toen ze met kanker worstelde. Ik wist dat ze zou overlijden, maar ik was bezorgd dat ze leed. Ik zei niets, maar omdat ze mij zo goed kende, zei ze: "Ik zie dat je bezorgd bent." Toen vroeg ze, met tot mijn grote verbazing, met een zwakke stem: "Kun je me leren bidden? Ik wil voor je bidden." Ik weet dat je begint met: "Geliefde Hemelse Vader," maar wat moet ik dan zeggen? Toen ik naast haar bed neerknielde en zij voor me bad, voelde ik een liefde die ik nooit tevoren had gevoeld. Het was een eenvoudige, ware, reine liefde. Hoewel ze niets van het heilsplan afwist, had ze in haar hart haar persoonlijke plan van liefde. Het liefdesplan van een moeder voor haar zoon. Ze leed pijn en had nauwelijks de kracht om te bidden. Ik kon haar amper verstaan, maar haar liefde voelde ik beslist. Ik herinner me dat ik dacht: hoe kan iemand die zoveel pijn lijdt voor iemand anders bidden? Zij is degene in nood. Toen viel het antwoord mij duidelijk in. Reine liefde. Ze hield zoveel van me dat ze zichzelf vergat. Op het moeilijkste moment van haar leven had ze mij meer lief dan zichzelf. Nu, geliefde broeders en zusters, is dit niet wat de Heer gedaan heeft? Natuurlijk vanuit een eeuwig en veel breder oogpunt. Maar te midden van zijn ergste pijn, die nacht in de hof, was Hij het die hulp nodig had, terwijl Hij leed op een wijze die we ons absoluut niet kunnen voorstellen of begrijpen. Maar uiteindelijk cijferde Hij zich weg en bad voor ons totdat Hij de volle prijs had betaald. Hoe was Hij in staat dat te doen? Vanwege zijn reine liefde voor zijn Vader, die Hem gezonden had, en voor ons. Hij had de Vader en ons meer lief dan zichzelf. Hij heeft geboet voor iets dat hij niet gedaan heeft. Hij heeft voor zonde betaald die hij niet begaan heeft. Waarom? Reine liefde. Omdat hij de volle prijs heeft betaald, was hij in staat om de zegeningen aan te bieden waarvoor hij betaald had, als we ons zouden bekeren. Waarom heeft hij dit aangeboden? Zoals altijd en steeds weer, reine liefde. Reine liefde is het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus. President Thomas S. Monson heeft gezegd, mogen wij vandaag, nu meteen, beginnen om alle Gods kinderen liefde te betuigen. Het zijn familieleden, vrienden, kennissen of volslagen vreemden. Laten wij ons elke ochtend bij het opstaan voornemen om vriendelijk en liefdevol te reageren op alles wat op ons pad komt. Broeders en zusters, het evangelie van Jezus Christus is een evangelie van liefde. Het belangrijkste gebod gaat over liefde. Volgens mij draait allemaal om liefde. De liefde van de Vader die zijn Zoon voor ons opofferde. De liefde van de Heiland die zich voor ons allen opofferde. De liefde van een moeder of een vader die alles voor hun kinderen zouden geven. De liefde van wie in stilte dienen en ons niet bekend zijn, maar die de Heer heel goed kent. De liefde van wie iedereen ten alle tijde vergiffenis schenken. De liefde van wie meer geven dan ze ontvangen. Ik houd van mijn hemelse Vader. Ik houd van mijn Heiland. Ik houd van het evangelie. Ik houd van de kerk. Ik houd van mijn gezin. Ik houd van dit prachtige leven. Volgens mij draait het allemaal om liefde. Laat deze dag waarop we de opstanding van de Heiland gedenken, een dag van geestelijke vernieuwing voor ieder van ons zijn. Laat deze dag het begin zijn van een liefdevol leven. De funderingssteen van ons dagelijks leven. Mag ons hart worden vervuld van de reine liefde van Christus, het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear brothers and sisters, geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik mijn gevoelens voor u kan uitdrukken. Enkele jaren geleden woonden mijn vrouw en ik de openingsceremonie van de interactieve kindertentoonstelling in het Museum voor Kerkgeschiedenis in Salt Lake City bij. Na de ceremonie kwam president Thomas S. Monson naar ons toe. Toen hij ons de hand schudde, zei hij, als u volhardt, zult u zegen vieren. Dat is een diepzinnige leerstelling die we allemaal kunnen onderschrijven. Jezus Christus heeft ons verzekerd dat wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Volharden betekent standvastig zijn in de toezegging om trouw te blijven aan Gods geboden, ondanks verzoeking, tegenwerking en tegenspoed. Zelfs mensen die krachtige geestelijke ervaringen hebben gehad en trouw hebben gediend, kunnen op een dag afdwalen of inactief worden als ze niet tot het einde volharden. Mogen wij altijd nadrukkelijk deze woorden in ons hart en verstand bewaren. Dat zal mij niet gebeuren. Toen Jezus Christus in Capernaum predikte, trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Jezus zei dan tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Volgens mij vraagt Jezus Christus aan alle mensen die heilige verbonden met hem gesloten hebben, wilt u ook niet weggaan? Ik bid dat wij allen, door goed na te denken over de eeuwigheid voor ons, wat de eeuwigheid voor ons in petto heeft, net als Simon Petrus zullen ze antwoorden, Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Laten we trouw blijven aan wat we geloven en weten. Als we niet leven naar wat we over het evangelie weten, laten we daar dan verandering in aanbrengen. Zonder, Zondaars die in hun zonde volharden, zinken steeds dieper weg in verdorvenheid, totdat Satan ze volledig opeist. Dan wordt het steeds moeilijker om zich te bekeren, vergeving te ontvangen en met alle zegeningen van de eeuwigheid gezegend te worden. Ik heb veel excuses gehoord van mensen die niet meer actief in de kerk zijn en de juiste visie op het doel van hun aardse leven zijn kwijtgeraakt. Ik moedig hen aan om zich te bezinnen en terug te keren. Niemand kan volgens mij met excuses bij onze Heer Jezus Christus aankomen. Bij de doop hebben we verbonden gesloten. Niet met een mens, maar met de Heiland. We hebben beloofd de naam van Jezus Christus op ons te nemen, met het vaste voornemen hem tot het einde te dienen. De avondmaalsdienst bijwonen is een belangrijke manier waarop we niet alleen ons voornemen om hem te dienen kunnen evalueren, maar ook onze geestelijke standvastigheid en de ontwikkeling van ons geloof in Jezus Christus. Deelname aan het avondmaal is het belangrijkste dat we op de Sabbat kunnen doen. De Heer heeft deze verordening vlak voor zijn dood aan zijn apostelen uitgelegd. En hij heeft hetzelfde op het Amerikaanse continent gedaan. Hij zegt dat als wij aan deze verordening deelnemen, dat een getuigenis tot de Vader zal zijn, dat wij hem altijd indachtig zijn. En hij belooft ons dat we zijn geest altijd bij ons mogen hebben. In de leringen van Alma de Jonge aan zijn zoon Shiblon vinden we verstandige raad en waarschuwingen die we kunnen gebruiken om trouw aan onze verbonden te blijven. Zie toe dat je je niet in hoogmoed verheft. Ja, zie toe dat je niet op je eigen wijsheid nog op je grote kracht roemt. Gebruik vrijmoedigheid, maar geen aanmatiging. En zie ook toe dat je al je hartstochten beteugelt, opdat je met liefde zult zijn vervuld. Zie toe dat je luiheid nalaat. Toen ik een paar jaar geleden op vakantie was, wilde ik voor het eerst in mijn leven gaan kajakken. Ik huurde een kajak en ging heel enthousiast de zee op. Kort daarna sloeg de kajak door een golf om. Na een enorme krachtinspanning, de peddel in de ene hand en de kajak in de andere, kreeg ik weer vaste grond onder de voeten. Ik probeerde opnieuw te peddelen, maar niet lang daarna sloeg de kajak weer om. Ik bleef het koppig proberen, maar zonder resultaat. Iemand die meer verstand van kajakken had, zei dat er ergens een lek in de kajak moest zitten en dat hij daarom steeds vol liep. Daardoor was de kajak instabiel en onmogelijk onder controle te houden. Ik sleepte de kajak naar de kant en haalde de stopper uit. Er kwam een grote hoeveelheid water uit. Ik denk dat we soms met bepaalde zonden door het leven gaan, net als het lek in mijn kajak, waardoor onze geestelijke vooruitgang wordt belemmerd. Als we in onze zonde volharden, vergeten we de verbonden die we met de Heer hebben gesloten. Dan blijven we omslaan vanwege de instabiliteit die door die zonde veroorzaakt wordt. Net als het lek in mijn kajak, moet er iets aan het lek in ons leven gedaan worden. Van sommige zonden kunnen we ons gemakkelijker bekeren dan van anderen. Daarom moeten we onszelf afvragen, hoe staan we tegenover de Heiland en zijn werk? Zullen we Jezus Christus, net als Petrus, verloochenen? Of hebben we dezelfde instelling en vastberadenheid als hij, toen hij zijn grote opdracht van de Heiland had ontvangen? We moeten ons best doen om alle geboden te onderhouden en het hardst te werken aan de geboden die het moeilijkst voor ons zijn. De Heer zal ons bijstaan. Hij zal ons in tijden van nood en zwakheid helpen. Als we een oprecht verlangen hebben en ons best doen, zal Hij ervoor zorgen dat zwakke dingen sterk voor ons worden. Door gehoorzaamheid krijgen we de kracht om zonde te overwinnen. We moeten begrijpen dat de beproeving van ons geloof vereist dat we gehoorzaam zijn. Ook als we niet weten wat het resultaat zal zijn. Ik wil u graag een formule geven om tot het einde te kunnen volharden. Bid en lees de schriften dagelijks. Neem wekelijks van het avondmaal deel met een gebroken hart en een verslagen geest. Betaal maandelijks tiende en vaste gaven. Vernieuw elke 2 jaar en elk jaar voor jongeren uw tempelaanbeveling. Dien uw hele leven in het werk van de Heer. Mogen de grote waarheden van het evangelie rust in uw leven brengen. Ik bid dat u uw leven zult vrijwaren van een mogelijk lek dat uw veilige levensreis zal belemmeren. Succes op de weg die de Heer heeft uitgestippeld, heeft een prijs. De enige manier om dat succes te bereiken is die prijs te betalen. Ik ben zo dankbaar dat onze Heiland tot het einde toe heeft volhard en zijn grote zoenoffer tot stand heeft gebracht. Hij heeft voor onze zonden, pijnen, depressies, smarten, ziekten en angsten geleden. Daarom weet Hij hoe Hij ons kan helpen, inspireren, troosten en sterken. Wij kunnen volharden en de kroon ontvangen die is voorbehouden aan hen die niet zijn verslagen. Ieders leven is anders. We hebben allemaal momenten van beproeving, momenten van geluk, momenten waarop we beslissingen moeten nemen, momenten waarop we obstakels moeten overwinnen en momenten waarop we bepaalde kansen moeten aangrijpen. Wat onze situatie ook is, ik getuig dat onze Hemelse Vader voortdurend zegt: ik heb je lief. Ik steun je. Ik ben bij je. Geef niet op. Bekeer je en volhard op het pad dat ik je heb getoond. Ik beloof je dat we elkaar dan in ons celestiale thuis zullen weerzien. In de naam van Jezus Christus. Amen. We zijn dankbaar voor zuster Alberto Wilson en de boodschappen die ze gegeven hebben. Deze wonderbare discipelen van de Heer Jezus Christus uit Zuid-Amerika, Italië, andere landen hebben ons geïnspireerd met hun boodschap. Als volgelingen van de Heer Jezus Christus. Het koor en de aanwezigen zingen nu lofzang 42. Verblijd u in de Heer. Na de samenzang kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium. Hij wordt gevolgd door president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium.
Dit is de 188e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik in deze paastijd op de Sabbat van de Heer in de algemene conferentie van zijn kerk tot u mag spreken. Ik dank onze Hemelse Vader voor de gave van zijn geliefde Zoon, die vrijwillig naar de aarde gekomen is om ons te verlossen. Ik ben dankbaar dat ik weet dat Hij verzoening voor onze zonden heeft gebracht en is opgestaan. De kennis dat ook ik dankzij zijn verzoening zal opstaan en eeuwig met mijn geliefde familieleden samen kan zijn, is me dagelijks tot zegen. Die kennis heb ik verkregen op de enige manier waarop we die kunnen krijgen. De Heilige Geest heeft me niet één keer, maar vaak in mijn hart en verstand laten weten dat ze waar is. Ik heb die geruststelling voortdurend nodig. We gaan allemaal beproevingen waarin we de geruststelling van de Geest nodig hebben. Ik heb die gevoeld toen ik op een dag naast mijn vader in het ziekenhuis stond. We zagen mijn moeder nog een paar keer zwak ademhalen en toen niet meer. Ze glimlachte toen de pijn haar lichaam verliet. Er heerst een korte stilte die door mijn vader verbroken werd. Hij zei, mijn meisje is naar huis gegaan. Hij zei het zachtjes. Hij leek er vrede mee te hebben. Hij verklaarde iets waarvan hij overtuigd was. Hij begon rustig moeders spullen in te pakken. Hij ging de gang op en bedankte de verpleegsters en artsen die haar dagenlang hadden bijgestaan. Mijn vader had die dag de Heilige Geest bij zich, die hem tot steun was in zijn gevoelens en in zijn gedachten, en die hem vertelde wat hij moest doen. Net als voor vele anderen gold voor hem de belofte dat hij zijn geest altijd bij zich zou hebben. Ik wil vandaag uw verlangen en vermogen om de Heilige Geest te ontvangen aanwakkeren. Hij is het derde lid van de Godheid. De Vader en de Zoon zijn herrezen personen. De Heilige Geest is een persoon van geest. U kunt kiezen of u hem ontvangt en hem in uw hart en verstand verwelkomt. De voorwaarden waaraan we moeten voldoen om die hemelse zegening te ontvangen, worden elke week duidelijk uitgesproken, maar dringen niet altijd tot ons hart en verstand door. Om de Geest bij ons te hebben, moeten we de Heiland altijd indachtig zijn en zijn geboden onderhouden. In deze tijd van het jaar gedenken we het zoenoffer van de Heiland en zijn lichamelijke opstanding uit het graf. Velen van ons kunnen zich die taferelen levendig voorstellen. Ik stond op een dag samen met mijn vrouw bij een graftombe in Jeruzalem. Velen geloven dat de gekruisigde Heiland als een levende God uit die tombe is opgestaan. De eerbiedige gids gebaarde naar de graftompen en zei, zie dit lege graf. We bukten ons en gingen binnen. We zagen een stenen bank tegen de muur. Maar ik kreeg een ander, levensecht beeld in mijn gedachten. Ik zag Maria, die door de apostelen bij het graf achtergelaten was. Dat liet de Geest me zien en zelfs horen. Het was net alsof ik er zelf was. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in de witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Ik heb gebeden om een fractie te mogen voelen van wat Maria bij het graf voelde en wat de twee discipelen voelden die op weg naar Emmaüs door de heiland vergezeld werden en dachten dat hij een vreemdeling in Jeruzalem was. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, bleef bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Enkele van die woorden werden geparafraseerd in een avondmaalsdienst die ik ruim 70 jaar geleden bijwoonde. In die tijd werd de avondmaalsdienst nog 's avonds gehouden. Buiten was het donker. De aanwezigen zongen deze bekende woorden. Ik had ze al vaak gehoord. Maar mijn gevoelens op die ene avond zijn me altijd bijgebleven. Ze brengen mij dichter tot de heiland. Ik hoop dat u dat ook zult voelen als ik deze lofzang aanhaal. Verblijf bij mij nu de avond valt, de dag verging en vloot. Het schijnsel van de zon verdween, kleurt slechts de kim nog rood. Mijn hart verwelkomt u als gast. Verblijf en ga niet heen. Verblijf bij mij nu de avond valt, uw bijzijn op mijn pad. Bracht in mijn hart een gloed van vreugd toen komgang met u had. Uw vredig woord klonk in mijn ziel en liet mij niet alleen. O heiland, houd de wacht bij mij, nu het schemert om mij heen. O heiland, houd de wacht bij mij, nu het schemert om mij heen. Onze herinnering aan de Heilige Geest die ons hart raakt en zijn aanhoudende bevestiging van waarheid zijn ons dierbaarder dan een herinnering aan een gebeurtenis. De gevoelens die de stille stem van de Geest vergezellen zijn ons dierbaarder dan iets met eigen ogen zien of ons woorden herinneren die we gehoord of gelezen hebben. Ik heb zelden hetzelfde gevoel als de Emmausgangers gehad, namelijk een zacht, brandend gevoel in het hart. Ik ervaar het meestal als licht en stille zekerheid. We hebben de prachtige belofte dat de Heilige Geest onze metgezel kan zijn, evenals richtlijnen om aanspraak op die gave te maken. Een bevoegde dienstknecht van de Heer legt zijn handen op ons en zegt, ontvang de Heilige Geest. Op dat moment krijgen we de verzekering dat Hij gestuurd wordt. Maar wij dienen voortdurend ons hart open te stellen om de bediening van de Geest gedurende ons leven te ontvangen. We kunnen een voorbeeld nemen aan de profeet Joseph Smith. Aan het begin en in de loop van zijn bediening besloot hij dat zijn wijsheid niet volstond om te weten welk pad hij moest bewandelen. Hij koos ervoor zich voor God te verootmoedigen. Vervolgens besloot Jozef God om leiding te vragen. Hij bad erop vertrouwende dat God zou antwoorden. Hij kreeg als jongeman een antwoord. Hij ontving zulke boodschappen telkens hij moest weten hoe de kerk van God moest worden opgericht. De Heilige Geest troostte en leidde hem zijn leven lang. Hij luisterde ook naar inspiratie als dat moeilijk was. Hij ontving bijvoorbeeld instructie om de 12 naar Engeland te sturen toen hij hen echt nodig had. Hij stuurde hen toch. Hij aanvaarde vermaning en vertroosting van de Heer toen hij gevangen genomen was en de heiligen verschrikkelijke vervolging verduurden. En hij gehoorzaamde toen hij naar Carthage ging, al wist hij dat zijn leven in gevaar was. De profeet Joseph Smith liet ons zien hoe we voortdurend geestelijke leiding en vertroosting van de Heilige Geest kunnen ontvangen. Ten eerste verontmoedigde hij zich voor God. Ten tweede bad hij met geloof in de Heer Jezus Christus. Ten derde was hij volkomen gehoorzaam. Gehoorzaamheid betekent soms dat we snel moeten handelen. Soms moeten we ons voorbereiden. En soms moeten we geduldig op inspiratie wachten. Ten vierde bad hij om te weten wat anderen nodig hadden, hoe ze zich voelden en hoe hij hen in de naam van de Heer kon helpen. Jezus bad in de gevangenis voor de heiligen. Ik heb het voorrecht om aanwezig te zijn wanneer profeten bidden, om inspiratie te vragen, leiding ontvangen en ernaar handelen. Ze bidden erg vaak voor de mensen die ze lief hebben en dienen. Hun bekommernis om anderen lijkt hun hart voor inspiratie open te stellen. U kunt dat ook meemaken. Door inspiratie kunnen we anderen in de naam van de Heer dienen. We hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Toen mijn vrouw zelf eens onder grote druk stond, zei mijn bisschop op een dag tegen me: telkens als ik verneem dat iemand in de wijk hulp nodig heeft en ik er naartoe ga om te helpen, is uw vrouw me voor. Hoe doet ze dat toch? Ze is net als alle andere grote dienstkrachten in het Koninkrijk van de Heer. Ze blijken allen twee dingen te doen. Grote dienstkrachten leven zo dat ze de Heilige Geest bijna voortdurend bij zich hebben. En ze leven zo dat ze de gave van naastenliefde, de reine liefde van Christus, ontvangen hebben. Door uit liefde voor de Heer te dienen, zijn die gaven in kracht toegenomen. De manier waarop gebed, inspiratie en liefde voor de Heer bij ons dienen samen te werken, staat perfect in deze woorden beschreven. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ik getuig dat de Vader u kent. Hij kent uw gevoelens en de geestelijke en stoffelijke behoeften van iedereen om u heen. Ik getuig dat de Vader en de Zoon de Heilige Geest sturen naar ieder die de gave heeft om die zegen vraagt en die waardig is. Nog de Vader, nog de Zoon, nog de Heilige Geest dwingt ons hun hulp te aanvaarden. We zijn vrij om te kiezen. De Heer heeft gezegd, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon heb gezet. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest zegt. Ik bid met heel mijn hart dat u de stem van de Geest, die zo rijkelijk naar u gestuurd wordt, zult horen. En ik bid dat u uw hart altijd voor hem zult openstellen. Als u met een eerlijke bedoeling en met geloof in Jezus Christus om inspiratie vraagt, zult u die op de tijd en de manier van de Heer ontvangen. God heeft dat voor de jonge Joseph Smith gedaan. Hij doet het voor onze hedendaagse profeet, president Russell M. Nelson. Hij brengt u op het pad van andere kinderen van God om ze in zijn naam te dienen. Dat weet ik niet alleen, door wat ik met mijn eigen ogen gezien heb, maar vooral door wat de Geest me in mijn hart heeft laten voelen. Ik heb de liefde van de Vader en zijn geliefde Zoon voor al Gods kinderen op aarde en in de geestelijke wereld gevoeld. Ik heb de vertroosting en de leiding van de Heilige Geest gevoeld. Ik bid dat u de vreugde van het gezelschap van de Geest zult ervaren. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn geliefde broeders en zusters, net zoals u ben ik diep geraakt en opgebouwd en geïnspireerd door de toespraken en de muziek en de gevoelens over onze tijd die we hier samen doorbrengen. Ik ben er zeker van dat ik ook in uw naam spreek als ik hun dank en de broeders en zusters dankbetuig, die als instrumenten in de handen van de Heer de kracht hebben geschonken om deze tijd hier samen door te kunnen brengen. Ik ben dankbaar dat ik u op Pasen mag toespreken. Vandaag vieren we samen met andere christenen de opstanding van de Heer Jezus Christus. Voor leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen is de letterlijke opstanding van Jezus Christus een pijler van ons geloof. We geloven niet alleen in de verslagen over de opstanding van Jezus Christus in de Bijbel en het Boek van Mormon. We geloven ook in de talloze schriftuurlijke leringen dat er een soort gelijke opstanding zal plaatsvinden voor iedereen die op deze aarde heeft geleefd. Door die opstanding hebben we wat de apostel Petrus een levende hoop noemt. Die levende hoop is onze overtuiging dat de dood niet het einde van ons bestaan is, maar slechts een noodzakelijke stap in het genadige verlossingsplan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Dat plan vereist een overgang van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid. Centraal in die overgang staat de zonsondergang van de dood en de heerlijke ochtend die mogelijk wordt gemaakt door de opstanding van onze Heer en Heiland, hetgeen we vandaag vieren. In een mooie lofzang die door Elise R. Snow werd geschreven, zingen we, hoe groot, hoe heerlijk, hoe volmaakt het heilsplan ons verleent. Genade en gerechtigheid zijn thans in liefde vereend. Om dat goddelijke plan en die goddelijke liefde te bevorderen, komen we bijeen, bijvoorbeeld in deze conferentie, om elkaar te onderwijzen en te bemoedigen. Ik kreeg het gevoel dat ik mijn tekst van deze ochtend moest baseren op wat Alma aan zijn zoon Hilleman onderwees. Wat in het Boek van Mormon staat. Door kleine en eenvoudige dingen worden grote dingen teweeggebracht. We leren door het evangelie van Jezus Christus veel kleine en eenvoudige dingen. Bedenk dat deze ogenschijnlijk kleine dingen bij elkaar over een aanzienlijke tijdsperiode grote dingen tot stand brengen. Algemene autoriteiten en andere gerespecteerde leerkrachten hebben al vaak een toespraak over dit onderwerp gehouden. Dit onderwerp is zo belangrijk dat ik het opnieuw te berde wil brengen. Ik werd aan de kracht van kleine en eenvoudige dingen herinnerd door iets wat ik tijdens een ochtendwandeling zag. Hier is de foto. De dikke, stevige beton van de stoep is aan het scheuren. Is dit het gevolg van een enorme onderaardse schok? Nee. Deze scheuren zijn veroorzaakt door de trage groei van een van de wortels van de boom naast het pad. Hier is een vergelijkbaar voorbeeld uit een andere straat. De druk die deze zware betonnen stoep deed barsten, was zo klein dat ze op een dag of zelfs in een maand niet waarneembaar was. Maar de gevolgen na verloop van tijd waren ongelooflijk krachtig. Dat is net zo met het krachtige effect over een langere periode van de kleine en eenvoudige dingen die we door de schriften en de hedendaagse profeten leren. Bedenk dat we hebben geleerd dagelijks de schriften te bestuderen. Of overweeg de persoonlijke gebeden en de geknielde gezinsgebeden die trouwe heiligen der laatste dagen tot hun dagelijkse gewoonte hebben gemaakt. Denk aan het bijwonen van een jeugdseminarie of een instituutsklas voor jongvolwassenen. Hoewel elk van deze gewoonten misschien klein en eenvoudig lijkt, monden ze over een langere periode in krachten, geestelijke verheffing en groei uit. Dit gaat zo doordat elk van die kleine en eenvoudige dingen de aanwezigheid van de Heilige Geest uitnodigt, de getuige die ons verlicht en ons naar de waarheid leidt. Zoals president Eyring net heeft uitgelegd. Een andere bron van geestelijke verheffing en groei is voortdurende bekering. Zelf van ogenschijnlijke, kleine overtredingen. Door onze eigen geïnspireerde zelfevaluaties kunnen we zien waar we tekort schieten en hoe we ons kunnen verbeteren. Zo'n bekering moet elke week voorafgaan aan onze deelname aan het avondmaal. De lofzang "Heb ik heden iets goed in de wereld gedaan" bevat enkele onderwerpen waar we in het bekeringsproces best stil kunnen staan. Heb ik heden iets goed in de wereld gedaan? Mij, waar nood was, ter hulpe gegord? Heb ik vreugde gesticht? Iemands lijden verlicht? Zo niet, oh, dan schoot ik tekort. Heb ik me heden om het lot van een zwoeger bekreund, die topde met lasten zo zwaar? Heb ik zieken en zwakken getroost en gesteund? Toen mijn hulp werd gevraagd, stond ik klaar. Dit zijn uiteraard kleine dingen, maar ze zijn beslist goede voorbeelden van wat Alma, zijn zoon, Hilleman leerde. En de Heere God werkt door middelen om zijn grote en eeuwige doeleinden teweeg te brengen. En door zeer kleine middelen brengt de Heer het behoud van vele zielen tot stand. President Stephen C. Wheelwright gaf aan de Brigham Young University in Hawaii deze geïnspireerde beschrijving van Alma's lering. Alma bevestigt aan zijn zoon dat de Heer, als we geloof in hem oefenen en zijn raad in kleine en eenvoudige dingen opvolgen, inderdaad het patroon volgt en ons zegent met kleine dagelijkse wonderen en na verloop van tijd met prachtige werken. Ouderling Howard W. Hunter heeft gezegd, vaak zijn het onze alledaagse taken en niet de dingen die de wereld groot acht, die de grootste positieve invloed op anderen hebben. Voormalig senator-denkcoach van Indiana in de Verenigde Staten heeft een overtuigend werelds inzicht van dit beginsel. Hij heeft geschreven, de enige voorbereiding op die grote beslissing die een leven of zelfs een natie kan veranderen, ligt in die honderden, duizenden, halfbewuste, vormende, ogenschijnlijk onbelangrijke beslissingen die we zelfstandig maken. Deze ogenschijnlijk onbelangrijke zelfstandige beslissingen omvatten hoe we onze tijd indelen, wat we op de televisie en het internet bekijken, wat we lezen, de kunst en muziek waarmee we ons op het werk en thuis omringen, wat we voor ontspanning doen en hoe integer we zijn. Een ander schijnbaar kleine en eenvoudige kwestie is beleefdheid en opgewektheid in onze omgang met anderen. Geen enkel van deze begeringswaardige, kleine en eenvoudige dingen zal ons tot grote dingen verheffen als we ze niet voortdurend consequent toepassen. President Brigham Young heeft naar verluid gezegd, ons leven bestaat uit kleine, eenvoudige gebeurtenissen die samen een groot geheel vormen en het leven van de man of vrouw samenvatten. De invloed van de media en de culturele achteruitgang die ons omringen sleuren onze waarden stroomafwaarts als we niet voortdurend weerstand bieden. Om stroomopwaarts naar ons eeuwige doel te gaan, moeten we voortdurend blijven roeien. Het helpt als we een deel van een team uitmaken dat samenroeit, zoals deze afbeelding laat zien. Om dat voorbeeld verder uit te werken, de stroming is zo sterk dat we, als we ooit stoppen met roeien, stroomafwaarts worden meegevoerd naar een bestemming waar we niet heen willen, maar die onvermijdelijk wordt als we niet voorwaarts blijven gaan. Nadat hij verslag had gemaakt van een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis die grote gevolgen had, schreef Nephi, en zo zien we dat de Heer met kleine middelen grote dingen teweeg kan brengen. In het Oude Testament staat hier een gedenkwaardig voorbeeld van. Daar wordt beschreven hoe de Israëlieten door gifslangen werden belaagd. Veel mensen kwamen door een slangenbeet om het leven. Toen Mozes om verlichting bad, kreeg hij de ingeving een koperen slang te maken en hij zette hem op een staak. Daarna gebeurde het, als een slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Zoiets kleins voor zo'n wonderbaarlijk resultaat. Nephi gebruikte dit voorbeeld om hen die zich tegen de Heer verzetten te onderwijzen. Hij legde uit dat er zelfs toen de Heer deze eenvoudige manier voor genezing had voorzien, vele waren die wegens de eenvoud van het middel, ofwel de gemakkelijke daarvan, omkwamen. Door dat voorbeeld en die leer beseffen we dat de eenvoud van het middel of van de opgedragen taak niet betekent dat zij onbelangrijk zijn bij het bereiken van ons rechtvaardig verlangen. Maar op dezelfde wijze kunnen kleine daden van ongehoorzaamheid of kleine foutjes ons naar een uitkomst voeren waar we tegen gewaarschuwd zijn. Het woord van wijsheid dient hier als voorbeeld. Waarschijnlijk zijn de gevolgen op het lichaam van één sigaret, één alcoholdrankje of één dosis van andere verslavende middelen niet meetbaar. Maar over een langere periode is het gevolg krachtig en mogelijk onomkeerbaar. Denk opnieuw aan de scheuren in de stoep door de geleidelijke kleine groei van de boomwortel. Eén ding staat vast. De vreselijke gevolgen van iets consumeren dat verslavend kan zijn, zoals drugs die ons lichaam aantasten of pornografisch materiaal dat onze gedachten bederft, kunnen volledig worden vermeden als we er nooit aan beginnen. Zelfs niet één keer. Veel jaren geleden heeft ouderling M. Russell Ballard op een algemene conferentie de manier beschreven waarop kleine eenvoudige dingen ook negatief en verwoestend voor iemands behoudenis kunnen zijn. Hij heeft gezegd, net als fijne vezeltjes die een draad vormen, dan een streng en tenslotte een touw, kunnen deze kleine dingen tezamen zo sterk worden dat we ze niet verbreken kunnen. We moeten ons steeds bewust zijn van het vermogen van kleine, eenvoudige dingen als spiritualiteit op te bouwen. Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat Satan kleine, eenvoudige dingen zal gebruiken om ons tot wanhoop en ellende te brengen. President Wheelwright heeft zijn toehoorders in BYU Hawaii een soortgelijke waarschuwing gegeven. Door de kleine en eenvoudige dingen na te laten, begint ons geloof te wankelen en houden wonderen op. Dan stopt onze vooruitgang richting de Heer en zijn koninkrijk en vervolgens wordt zij ongedaan gemaakt doordat ons streven naar het koninkrijk van God met wereldse bezigheden en ambities wordt vervangen. Om ons tegen de zich opstapelende negatieve gevolgen te beschermen die ons geestelijke vooruitgang bedreigen, moeten we een geestelijk patroon van kleine en eenvoudige dingen volgen. Ouderling David A. Bednar heeft het op een vrouwenconferentie aan de BYU zo beschreven. We kunnen veel over de aard en het belang van dit geestelijk patroon leren van water dat heel traag op de grond druppelt. Dat in tegenstelling tot een overstroming of het besproeien met grote hoeveelheden water waar het niet nodig is. Hij legde uit, het gestaag druppelende water zinkt diep in de grond en zorgt voor een hoge vochtigheidsgraad van de aarde, zodat planten weelderig kunnen bloeien. Als u en ik gelijkerwijs zorgen dat we regelmatig druppels geestelijke voeding ontvangen, kunnen de wortels van het evangelie diep in onze ziel doordringen, zich daar stevig verankeren, en buitengewone en verrukkelijke vruchten voortbrengen. Hij gaat verder. Het geestelijk patroon van kleine en eenvoudige dingen die grote dingen voortbrengen, zorgt voor onwrikbaarheid en standvastigheid, een diepgaandere toewijding en een meer volledige bekering tot de Heer Jezus Christus en zijn evangelie. De profeet Joseph Smith heeft dit beginsel in woorden onderwezen die nu in de leer en verbonden opgenomen zijn. Laat niemand ze als kleinigheden beschouwen, want veel met betrekking tot de heiligen hangt van deze dingen af. In verband met de eerste poging om de kerk in Missouri te vestigen, heeft de Heer aangeraden geduldig te zijn, want alle dingen moeten op hun tijd geschieden. Toen heeft hij deze geweldige leerstelling gegeven. Wel nu, word niet moe goed te doen, want u legt het fundament van een groot werk. En uit het kleine komt het grote voort. Ik geloof dat we allemaal verlangen de uitdaging van president Russell M. Nelson aan te gaan om op het verbondspad voorwaarts te streven. Onze toewijding daaraan wordt gesterkt door ons consequent aan de kleine dingen te houden die we uit het evangelie van Jezus Christus en van de leiders van zijn kerk leren. Ik getuig van hem en roep zijn zegeningen af over iedereen die op het verbondspad probeert te blijven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We zijn president Eyring en president Oaks dankbaar voor hun geïnspireerde boodschappen en we zijn het Mormon Tabernacle Choir dankbaar dat op deze paasmorgen zulke prachtige muziek ten gehoor gebracht heeft. Het doet mij genoegen dat ik u nu mag toespreken. Na mijn toespraak zingt het koor He is Risen en het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Joaquin Costa van de 70. Wat een geweldig voorrecht om op de Sabbatdag van de conferentie Pasen met u te vieren. Het is heel gepast dat de belangrijkste gebeurtenis die ooit op aarde heeft plaatsgevonden gedenken door de belangrijkste persoon die ooit op aarde heeft geleefd te aanbidden. In deze kerk, de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, aanbidden wij hem die in de hof van Gethsemane zijn oneindige verzoening aanving. Hij was bereid voor de zonden en zwakheden van ieder van ons te lijden. Dat lijden deed hem uit iedere porie bloeden. Hij werd op Golgotha gekruisigd en stond op de derde dag als eerste van de kinderen van God, onze hemelse Vader, uit de dood op. Ik hou van hem, ik getuig dat hij leeft. Hij leidt zijn kerk. Zonder de oneindige verzoening van onze Verlosser zou geen van ons hoop hebben om nog naar onze hemelse Vader terug te keren. Zonder zijn opstanding zou de dood het einde zijn. Door de verzoening van de Heiland werd het eeuwige leven een mogelijkheid en de onsterfelijkheid de werkelijkheid voor allen. Dankzij zijn alles overtreffende zending en de gemoedsrust die hij zijn volgelingen schenkt, voelden mijn vrouw en ik ons getroost toen we laat in de avond van 2 januari 2018 door de telefoon gewekt werden en hoorden dat president Thomas S. Monson door de sluier was gegaan. We missen president Monson zeer. We eren zijn leven en erfgoed. Hij was een geestelijke reus. En hij heeft blijvende indruk gemaakt op allen die hem kenden en op de kerk die hij lief had. Op zondag 14 januari 2018 werd het eerste presidium in de bovenkamer van de Salt Lake Tempel gereorganiseerd volgens het eenvoudige maar heilige patroon dat de Heer gevestigd heeft. Vervolgens hebben de leden van de kerk in de hele wereld gisteren in de plechtige samenkomst hun hand opgestoken om die eerdere handeling door de apostelen te bevestigen. Ik voel me nederig en dankbaar voor uw steun. Ik ben ook dankbaar voor hen die mij voor zijn gegaan. Ik heb 34 jaar in het quorum der 12 apostelen mogen dienen en heb 10 van de 16 presidenten van de kerk voor mij persoonlijk gekend. Ik heb van ieder van hen veel geleerd. Ik heb ook veel aan mijn voorouders te danken. Al mijn 8 overgrootouders waren Europese bekeerlingen tot de kerk. Ze waren allemaal trouwe zielen die alles opofferden om naar Zion te komen. Maar in de volgende generaties bleven niet al mijn voorouders zo toegewijd. Daardoor groeide ik niet op in een gezin waar het evangelie centraal stond. Ik was dol op mijn ouders. Zij betekenden oneindig veel voor me en hebben me essentiële lessen geleerd. Ik kan ze niet genoeg danken voor het gelukkige gezinsleven dat ze voor mij, mijn broer en zussen creëerden. En toch wist ik als kind al dat ik iets miste. Op een dag nam ik de tram en ging naar een boekwinkel van de kerk om een boek over de kerk te kopen. Ik leerde heel graag over het evangelie. Toen ik inzicht kreeg in het woord van wijsheid, wilde ik dat mijn ouders naar die wet gingen leven. Dus op een dag, toen ik nog heel jong was, ging ik naar de kelder en ik smeet alle flessen met sterke drank op de betonnen vloer stuk. Ik verwachtte dat mijn vader me straf zou geven, maar hij zei er geen woord over. Naarmate ik ouder werd en het wonderbaarlijke plan van onze hemelse Vader beter begreep, zei ik vaak tegen mezelf, ik wil absoluut geen kerstcadeautjes meer. Ik wil gewoon aan mijn ouders verzegeld worden. Die diepe wens werd pas vervuld toen mijn ouders over de 80 waren. Maar het gebeurde. Ik kan de vreugde van die dag niet ten volle beschrijven. En iedere dag voel ik die vreugde opnieuw van mijn verzegeld zijn aan hen. In 1945, toen ik medicijnen studeerde, trouwde ik met Denzel White in de Salt Lake Temple. Wij werden gezegend met 9 fantastische dochters en 1 geweldige zoon. Het ultimum. Nu is onze steeds groeiende familie een van mijn grootste bronnen van vreugde. In 2005, na bijna 60 jaar huwelijk, werd mijn lieve Denzel onverwacht naar huis geroepen. Mijn verdriet was enige tijd bijna verlammend. Maar de boodschap van Pasen en de belofte van de opstanding waren me tot steun. Toen zette de Heer Wendy Watson aan mijn zijde. We zijn op 6 april 2006 in de Salt Lake Temple aan elkaar verzegeld. Ik houd heel veel van haar. Ze is een bijzondere vrouw. Een zegen voor mij, onze familie en de hele kerk. Al die zegeningen ontving ik doordat ik naar de ingevingen van de Heilige Geest streefde en er gehoor aan gaf. President Lorenzo Snow heeft gezegd, dat is het grote voorrecht van iedere heilige der laatste dagen, dat we elke dag van ons leven aanspraak op de manifestaties van de geest kunnen maken. Sinds ik als president van de kerk geroepen ben, heeft de geest mij herhaaldelijk beklemtoond hoe bereidwillig de Heer is om zijn gedachten en wensen bekend te maken. Het voorrecht om openbaring te ontvangen is een van de grootste gaven van God aan zijn kinderen. Door de manifestaties van de Heilige Geest helpt de Heer ons bij al het goede dat wij nastreven. Ik werkte ooit in een operatiekamer aan een patiënt. Ik was niet zeker hoe ik de geheel nieuwe procedure uit moest voeren. Maar de Heilige Geest bracht de techniek in mijn hoofd in kaart. Om mijn aanzoek aan Wendy kracht bij te zetten, zei ik tegen haar, ik weet wat openbaring is en hoe ik die moet ontvangen. Het pleit voor haar. En ik heb gemerkt dat dat typisch voor Wendy is. Had ze zelf al gebeden en openbaring over ons ontvangen. Daardoor had zij de moed om ja te zeggen. Als lid van het Quorum der 12 Apostelen bad ik elke dag om openbaring en dankte de Heer elke keer als Hij tot mijn hart en mijn verstand sprak. Wat een wonder. Wat onze kerkroeping ook is. We kunnen tot onze hemelse Vader bidden en leiding ontvangen. Gewaarschuwd worden voor gevaren en afleiding en het vermogen krijgen om dingen te doen die we alleen gewoon niet zouden kunnen. Als we de Heilige Geest echt ontvangen en zijn ingevingen leren herkennen en begrijpen, zullen we in grote en kleine kwesties geleid worden. Toen ik onlangs de moeilijke taak kreeg om 2 raadgevers te kiezen, vroeg ik me af hoe ik ooit er twee mannen uit kon kiezen, terwijl ik er 12 lief heb en respecteer. Omdat ik weet dat goede inspiratie op goede informatie gebaseerd is, sprak ik onder gebed met ieder apostel afzonderlijk. Daarna trok ik me in een kamer in de tempel terug en zocht naar de wil van de Heer. Ik getuig dat de Heer mij instrueerde om president Dallin H. Oaks en president Henry B. Eyring als mijn raadgevers in het eerste presidium te kiezen. Evenzo getuig ik dat de Heer de roeping van ouderling Gerrit Gong en ouderling Ulysses Suarez tot apostel inspireerde. Ik en wij allen verwelkomen hen in deze unieke broederschap van dienstverlening. Wanneer wij als de raad van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen samenkomen, wordt onze vergaderruimte een plaats van openbaring. De geest is er tastbaar aanwezig. Als we met ingewikkelde zaken worstelen, ontstaat er een boeiend proces waarbij elke apostel zijn gedachten en standpunt vrij te kennen geeft. Hoewel we aanvankelijk misschien van mening verschillen, is de liefde die we voor elkaar voelen constant. Door onze eensgezindheid kunnen wij de wil van de Heer voor zijn kerk herkennen. In onze vergaderingen heeft de meerderheid het niet voor het zeggen. Wij luisteren onder gebed naar elkaar, spreken met elkaar totdat we het eens zijn. En als we dan eenstemmigheid bereikt hebben, geeft de samenbundelende invloed van de Heilige Geest ons kippenvel. We ervaren wat de profeet Joseph Smith wist toen hij zei: door een gevoel van eensgezindheid krijgen wij macht bij God. Geen enkel lid van het eerste presidium of het quorum der 12 zal beslissingen voor de kerk van de Heer ooit aan zijn eigen goeddunken overlaten. Broers en zusters, hoe kunnen wij de mannen en vrouwen worden, de christelijke dienstknechten en dienstmaagden die de Heer nodig heeft? Hoe vinden we antwoorden op vragen die ons van ons stuk brengen? Als we ook maar iets van Joseph Smith's transcendente ervaring in het Heilige Bos leren, dan is het wel dat de hemelen geopend zijn en dat God tot zijn kinderen spreekt. De profeet Joseph Smith heeft ons voor het antwoorden van vragen een bruikbaar patroon gegeven. Joseph vond de belofte van Jacobus dat we het God mogen vragen als we in wijsheid tekortschieten heel aantrekkelijk, en hij ging regelrecht naar onze hemelse Vader met zijn vraag. Hij zocht persoonlijke openbaring en opende door zijn zoektocht de laatste bedeling. Wat zal op gelijke wijze uw zoektocht voor u openen? In welke wijsheid schiet u tekort? Wat wilt u dringend weten of begrijpen? Volg het voorbeeld van de profeet Joseph Smith. Ga naar een rustige plek die regelmatig toegankelijk is. Ootmoedig u voor God. Stort uw hart bij uw hemelse Vader uit. Wend u toe tot Hem voor een antwoord en voor troost. Bid in de naam van Jezus Christus over uw zorgen, angsten, zwakheden, ja, de diepste verlangens van uw hart. En luister dan. Noteer de plannen die in uw gedachten komen. Noteer uw gevoelens en doe wat u ingegeven wordt. Als u dat proces dag in dag uit, maand in maand uit en jaar in jaar uit herhaalt, zult u in het beginsel openbaring groeien. Wil God echt met u praten? Ja. De mens zou evengoed zijn nietige arm kunnen uitstrekken om de Missouri in haar beschikte loop te stuiten, als om de Almachtige te verhinderen kennis uit te storten vanuit de hemel op het hoofd van de Heilige der Laatste Dagen. U hoeft zich niet af te vragen wat waarheid is. U hoeft zich niet af te vragen wie u werkelijk kunt vertrouwen. U kunt door persoonlijke openbaring zelf een getuigenis ontvangen dat het Boek van Mormon het woord van God is, dat Joseph Smith een profeet is, en dat dit in deze bedeling en dat dit de kerk van de Heer is. Wat anderen ook zeggen of doen, niemand kan u een getuigenis in uw hart en uw verstand over wat waar is afnemen. Ik spoor u aan om uw huidige geestelijke grenzen om persoonlijke openbaring te ontvangen te verleggen. Want de Heer heeft beloofd, indien u vraagt, zult u openbaring op openbaring, kennis op kennis ontvangen, opdat u de verborgenheden en de vredige dingen zult kennen, datgene wat vreugde brengt, datgene wat het eeuwige leven brengt. Uw Vader in de hemel wil u nog veel meer kennis geven. Ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd, het is duidelijk dat de Vader en de Zoon, hun die ogen hebben om te zien en oren om te horen, de geheimen van het hele prijs geven. Er is geen betere manier om de hemel te openen dan door een combinatie van toenemende reinheid, exacte gehoorzaamheid, oprecht zoeken, ons dagelijks aan de woorden van Christus in het Boek van Mormon vergasten en regelmatig tijd aan tempelwerk en familiegeschiedenis besteden. Er zullen zeker tijden komen waarop u het gevoel hebt dat de hemelen gesloten zijn, maar ik beloof u, als u gehoorzaam blijft, uw dank uit voor elke zegen die de Heer u schenkt en de timing van de Heer geduldig respecteert, zult u de kennis en het begrip waarnaar u verlangt ontvangen. Alle zegeningen die de Heer voor u in petto heeft, ja, zelfs wonderen, zullen komen. Daarvoor dient persoonlijke openbaring. Ik ben optimistisch over de toekomst. Zij zal ieder van ons kansen bieden om vooruitgang te maken, bij te dragen en het evangelie naar elke uithoek van de aarde te brengen. Maar ik ben niet naïef over wat ons te wachten staat. We leven in een wereld die ingewikkeld en controversieel is. De voortdurend beschikbare sociale media en het altijd aanwezige nieuws bestoken ons aanhoudelijk met hun boodschappen. Als we enige hoop hebben om de vele stemmen en filosofieën van mensen die de waarheid aanvallen uit te filteren, dan moeten we openbaring leren ontvangen. Onze Heiland en Verlosser Jezus Christus zal enkele van zijn grootste werken verrichten tussen deze dag en de dag dat hij terugkeert. Wij zullen wonderbaarlijke aanwijzingen zien dat God de Vader en zijn geliefde Zoon deze aarde in majesteit en heerlijkheid presideren. Maar in de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende invloed van de Heilige Geest. Mijn geliefde broeders en zusters, ik smeek u om uw geestelijk vermogen om openbaring te ontvangen te vergroten. Laat deze Paaszondag van doorslaggevende betekenis voor uw leven zijn. Besluit het geestelijk werk te verzetten dat nodig is om de gave van de Heilige Geest te genieten en de stem van de Geest vaker en duidelijker te horen. Samen met Moroni spoor ik u aan op deze Paassabbat tot Christus te komen en iedere goede gave aan te grijpen, beginnend met de gave van de Heilige Geest, die uw leven kan en zal veranderen. Wij zijn volgelingen van Jezus Christus. De voornaamste waarheid waarvan de Heilige Geest zal getuigen is dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Hij leeft. Hij is onze voorspraak bij de Vader. ons voorbeeld en onze verlosser. Deze Paaszondag gedenken wij zijn zoenoffer, zijn letterlijke opstanding en zijn goddelijkheid. Dit is zijn kerk, hersteld door middel van de profeet Joseph Smith. Daarvan getuig ik. En ik spreek mijn liefde voor ieder van u uit. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Onze vriendelijke, dierbare Hemelse Vader, wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus en voor deze gelegenheid om naar uw profeet te luisteren, aan zijn liefde te voelen. Wij danken u, Vader, voor uw Zoon Jezus Christus, voor uw kerk en de verzoening van uw Zoon. Wij bidden dat openbaring tot ons mag komen en dat we dichter bij u zullen zijn. Wij vragen in gebed ook dat we dichter bij uw Zoon Jezus Christus zullen zijn. Dit zeggen we nederig in de naam van Jezus Christus. Amen. Thank you.
This has been a broadcast of the 188th
Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming verboden.